De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze 28e nachtgast van het afgelopen seizoen was Tjitske Jansen. Ze studeerde af als theaterdocent, maar maakte met haar eerste dichtbundel Het moest maar eens gaan sneeuwen uit 2003 een verpletterende indruk en werd daarmee meteen een van de bestverkopende dichters van Nederland. Haar tweede bundel, Curriculum, werd bekroond met de Anna Bijnsprijs. Recent verscheen haar proza-debuut Voor altijd voor het laatst, over een jeugd waarin grote keuzes gemaakt moeten worden, haar intense verblijf in het boeddhistische klooster Samyeling in Schotland en haar contact met de Tibetaanse leraar Akong Rinpoche. Het gesprek zal onder meer gaan over haar jeugd in het gereformeerde Barneveld, schaamteloosheid, psychiaters en dominees en de vraag of vroeg opstaan in een boeddhistisch klooster nu meer of minder lijden veroorzaakt. Op 11 maart was Tjitske Jansen te gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Tjitske Jansen. Dankjewel. Gefeliciteerd met je nieuwe boek. Het ligt hier voor me, Voor altijd voor het laatst. Was het een zware bevalling eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. Ja, want ik heb er heel lang over gedaan. Of tenminste, heel lang heb ik nauwelijks geschreven. Het was zo moeilijk geworden dat ik ook heb gedacht, ik ga iets anders doen.
Iets anders dan schrijven?
Ja. Ik deed ook iets anders, maar ik bedoel, want ik schreef niet, maar dat ik ook echt, maar ik had nog steeds in mijn hoofd dat ik dat wel was wat ik moest doen. Maar ik dacht, nou, dit duurt wel erg lang en ik kan toch niet blijven zeggen dat ik schrijf. Wat ik zo, dus ik dacht, ik had een plan B, was kleuterjuf.
Echt waar?
Ja.
Heb je daar ook een opleiding voor gedaan?
Nee, ik heb wel onderwijsbevoegdheid, theater, dus ik zou dan wel verkort in 2 jaar tijd dat kunnen doen. Ik heb echt dingen uitgezocht, ik was er echt klaar voor om dat te gaan doen.
En wat heeft je uiteindelijk weer op het schrijverspad gebracht?
Het meest concrete is een gesprek dat ik had. Het staat ook in de bundel. Met een man die ik in mijn werk overigens de dominee noem. Dat is hij niet. Dat was hij ooit, maar hij heeft een preekverbod gekregen in Barneveld. Dat is een compliment als je een preekverbod krijgt in Barneveld, denk ik. Maar hij, dat staat hier ook, dus dat is een van de mensen die ik bedank. Ik schrijf hier na ons gesprek op 16 maart 2014... begreep ik eindelijk waardoor het schrijven nu al zoveel jaren moeizaam ging en lukte het me weer. We gingen wandelen en hij zei, volgens mij doe jij precies het tegenovergestelde waarvan je denkt dat je het moet doen. Je denkt als het niet lukt dat je je niet genoeg concentreert, maar ik denk dat je concentreert je juist te veel. En toen dacht ik aan het curriculum, terwijl ik curriculum schreef in 2006, 2007. Dat heb ik 's nachts geschreven met heel veel drank en sigaretten. En dat wilde ik niet meer. Ik wilde niet meer moeten. Want ik had het idee, en dat hebben meer schrijvers, dat je dus dat schrijven samen gaat met roken en drinken. Maar ik dacht, ik wil dat niet meer. Ik wil niet. Dus ik wilde. En dat was echt een gevecht. En toen dacht ik, toen hij dat zei, ja, dat is natuurlijk die drank. Die zorgt voor dat je losser wordt. Dus eigenlijk moet je schrijven alsof je drinkt, maar zonder erbij te drinken. En gewoon, dus echt gewoon spelen en beginnen. En dan heb je weer iets om op te reageren. Dus en dat was één van de dingen. En het tweede wat hij zei. Hij maakte het kunstenaarschap, het schrijverschap heel groot. Hij is iemand die het belangrijk vindt dat mensen ongebaande wegen gaan. Dat doet hij zelf ook. En hij zei, ja, wat jullie doen, jullie maken iets wat er nog niet is. Dus hij maakte dat heel belangrijk. Want het is fantastisch dat jullie dat doen. Waardoor ik dacht, dat is ook zo. En alleen al dat ik dat doe, dat ik daar mijn tijd aan geef. Dat ik ga zitten of ik ga laten komen wat er komt. En ik... Dus dat gaf ook een ontspanning.
Dat is wat interessant. Want ik kan me ook voorstellen dat dat juist een blokkade geeft.
Dat dus alleen al het idee, dat ik dacht eigenlijk alleen al dat ik dat doe, is eigenlijk al genoeg. Ik heb de neiging om heel streng te zijn en te denken, het zal wel niet lukken. Of ik heb heel veel angstig en ook heel een beetje verbeter. Dus op het moment dat je zegt, ja, maar alleen al dat ik dit doe, is toch jongens... De wereld mag blij zijn dat ik dit doe. dan zit je toch wat anders achter je papier.
Ja.
Ja, met meer ontspanning. Ja, ja.
Nu heb je voor dit boek gekozen voor proza. Want tot nu toe, hè, jouw eerdere werk, dat waren gedichtenbundels. Was dat een hele bewuste keuze? Nee. Dacht je van, nu wil ik proza schrijven?
Nee, dat vind ik ook een beetje lastig aan. Het is een beetje zo in de... Dat is ook, hoe moeten we het noemen? Dat was eigenlijk al met curriculum... Heb ik het al niet op de voorkant van de bundel gezet wat het is. Want het is poëzie, maar het is ook theater. Het is eigenlijk ook een theatertekst. Het is ook proza-achtig. En ik werk niet met het idee, ik ga proza schrijven of een gedicht. Ja, bij die eerste bundel nog het meest. Ik had werk naar een uitgever gestuurd. En die had mij teruggeschreven, je kunt schrijven, dat is duidelijk, maar het is nogal loszand. En ze raadden me aan om te kiezen of een dichtbundel of een proza of een roman. Of... Ik heb toen een brief teruggeschreven, wat is er mis met loszand? Ze gaf me gelijk, ja, eigenlijk niet niks, maar we gaan dat niet uitgeven. Nou, nog weer wat jaren verder en toen heb ik dan die dichtbundel gemaakt. Dat werd een groot succes. En ik denk dat ik me met het succes nogal geïdentificeerd heb. Dus ik was ineens een dichter.
En dat was het moest maar eens gaan sneeuwen.
Ja,
dat
moest gaan sneeuwen, ja. Ik was best bezig met ook dat echt poëzie willen. Dat kun je sowieso al niet, poëzie, dat je daar je wil aan op kan leggen. Of dat is, met dat te willen. En ik dacht, nee, ik moet gewoon beginnen. Ik moet gewoon, wat er komt, dat komt er. Dus ik ben, nee, dan is het dit geworden. En dan proza. Ik vind het nooit zo belangrijk hoe iets heet. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren bij lezen, dat ook niet echt is. Of ja, het is het wel, maar ook niet. Of...
Nee, want het deed mij eerlijk gezegd heel erg denken aan curriculum. Je vorige bundel, ja. Wat dan wel poëzie genoemd werd in ieder geval.
Ja, dat vind ik ook wel meer poëzie nog wel. Maar nou, goed.
Ook
ja.
Omdat het hele korte scènes zijn. Hè? Het is heel filmisch op een bepaalde manier.
Ik noem het beschreven gebeurtenissen. Het zijn allemaal... Het begint bij iets wat vrij kort geleden is gebeurd. En dan gaat het terug in de tijd. Nou, dus dat ik in het stoeltje voor op de fiets bij mijn moeder zat. En dan gaat het weer zo door allerlei levensfases. Allemaal gebeurtenissen kies ik om te beschrijven.
Ja, want een groot gedeelte gaat over jouw jeugd. Je hebt het boek ook opgedragen aan je moeder. En daarachter heb je geschreven... Je zult maar de moeder van Tjitske Jansen zijn.
Ja.
Nu spaar je haar niet in dit boek.
Nee, ik denk... Nee, dat klopt. Eigenlijk wel trouwens. Ik spaar haar wel. Maar dat, maar dat lees je niet wat er niet staat.
Nee, nou precies. Dat maar, is natuurlijk het gevoel ook wat heel erg uit dit boek... en ook uit al jouw werk eigenlijk spreekt. Ik vond dat heel mooi geformuleerd door Marja Pruis... die hierover schreef... Hier danst iemand om de hete brei heen. En dat was heel erg het gevoel wat ik ook
hierbij?
Bij dit weer. Ja. Omdat je steeds in één zinnetje duidt je iets aan uit je verleden. Je schampt ergens langs, waardoor je als lezer... ook een enorme nieuwsgierigheid krijgt. En het heeft iets verontrustends ook. Je gaat een vermoeden krijgen wat daar allemaal zich heeft afgespeeld. Wat je juist niet benoemt.
Ja. Wat voor mij denk ik het belangrijkste is... dat is eigenlijk de woorden daarvoor heb ik kort geleden gevonden... is dat de meeste mensen... dat ik eigenlijk inzoom op gebeurtenissen... en daardoor ook dus de gevoelens en gedachten die bij die gebeurtenissen... hoorde, die beschrijf ik niet, maar die komen daar los. En dat is belangrijk, omdat we allemaal aan het functioneren zijn... en in het functioneren allerlei gevoelens wegduwen... en in het wegduwen van die gevoelens eigenlijk het contact kwijtraken... met onze oorspronkelijkheid. Dus het opzoeken van zowel de pijnlijke als de goede herinneringen... houdt me vrij of hoe moet je dat zeggen? Ja, oorspronkelijk of spontaan. Dus ik ga naar allerlei momenten... uit mijn leven. En ik kan niet dat over die moeder dan weg... Ik heb daar het meest moeite mee gehad. Ik dacht, dan gaat iedereen natuurlijk daarnaar vragen. Nou, je ziet, hè.
Ik wil je toch vragen...
om dat dan voor te lezen.
Om een klein stukje, nou, een klein gedeelte daarvan.
Ja. Eigenlijk vond ik dit het lastigste. Ja, omdat ik weet... dat het voor mijn moeder... dat zij dit niet graag leest. Ik hoop dat iedereen die het leest... ziet met hoeveel liefde het geschreven is. En dat ik dit niet schrijf om haar een hak te zetten. Dus ik draag het ook echt aan haar op. Terwijl ik ook denk dat... Dus ik zei dat aan mijn broertje, die hoorde dat. Die had zoiets van, wow, dat is lef. Zo, dat, alsof het bijna nog extra is. Dat je eerst, dus wat jij ook zegt... je schrijft iets wat niet leuk is over haar... en dan draag je het aan haar op. Een beetje gek misschien, maar ik meen het echt.
Ja, want je schrijft bijvoorbeeld, hè, mijn moeder was nooit uitgelaten blij, nooit ontspannen vrolijk. En dan beschrijf je een hele scène over hoe jullie bramen gingen plukken. Dan zou ik je willen vragen of je het onderste stukje op bladzij 25 zou willen lezen.
Ik ben bij mijn moeder aan tafel gaan zitten. Het maakte haar woordeloos woedend. Het was woede die op haat leek. Haar verbetenheid was nu verbetenheid in het kwadraat. Gewonde dieren willen alleen zijn.
Ja, een heel intens stukje in zo weinig regels. En vooral die conclusie, gewonde dieren willen alleen zijn. Ja. Is dat echt het beeld wat je toen in ieder geval bij haar had als een gewond dier?
Ik weet niet of ik dat toen had. Nu in ieder geval wel, ja. Want dat is het ook. Want als ik zeg voor mijn moeder, want je zult bij de moeder van Tjitske Jansen zijn. Er zijn heel veel moeders die ook maar beter geen dochter hadden kunnen hebben die kon schrijven. Snap je? Dus het is gewoon, ik weet niet precies wat je vraag was, maar...
Nou, meer dat je toch hier ook met een bepaalde compassie eigenlijk naar haar kijkt.
Ja.
Want je ziet al, of je hebt in ieder geval het idee dat haar boosheid naar jou toe eigenlijk voortkomt uit
dat
iets
is het
anders.
Ook. Dat is het ook. We zijn slachtoffers van slachtoffers. Maar volgens mij vind ik het meer wat er is gebeurd verdrietig nu, dan dat ik haar iets verwijt. Zij zou zich gekwetst kunnen voelen, maar ze zou ook verdrietig kunnen zijn omdat het gebeurd is. En dat zou een soort opening kunnen zijn naar dat er iets kan veranderen.
Heb je goed contact met haar?
Nee.
Helemaal niet?
Geen contact met haar, nee.
Je weet ook niet of ze het gaat lezen?
Nee.
Want je bent opgegroeid in Barneveld.
Ja.
Daar hebben we dan gelijk de associatie Bijbelbelt bij. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar ben je ook religieus of streng?
Niet streng, nee. We gingen zelf dan toen ik nog dan bij mijn vader en moeder woonde, gingen we wel af en toe naar de kerk. Maar dan echt zo met Pasen en Kerst, weet je wel, zo af en toe. Toen ik 12 was, kwam ik dus bij die meester en zijn vrouw, waar ik in het boek ook over schrijf, te wonen. En die gingen naar een kerk. Daar was die dominee, die ik hier ook in het boek bedank. Hij was ook bij de boekpresentatie. Die was uit Leeuwarden gekomen en die was in Barneveld dominee geworden. Mijn pleegouders gingen daarheen. Ik ging eerst niet mee. Ik weet niet, zij gingen dan, dat was iets wat zij deden. En op een gegeven moment vroegen ze af, vind je het leuk om misschien een keer mee te gaan? Ik zei, oh ja, weet je, dan ging ik een keer mee. En toen vroeg mijn pleegmoeder een keer, wat vond je er eigenlijk van wat de dominee zei? En toen dacht ik, oh, moet je daar naar luisteren dan? Want ik dacht, ik zag het als een soort ritueel dat we met z'n allen daar zaten. En dat was eigenlijk ook weer een observatie. Want waarschijnlijk was het dat ook voor veel mensen, dat je gewoon daar maar zit. En toen ging ik de keer erop eens luisteren. En toen was het eigenlijk allemaal heel, vond ik het eigenlijk allemaal heel interessant wat daar gezegd werd. En hij heeft een preekverbod gekregen. Dat was te revolutionair.
En toen was je rond
dat
12?
Was, ja, dat begon dus toen ik 12 was. En ik ging daar ook nog toen ik op kamers woonde. Of toen ik in de 20 was, ging ik af en toe terug. Nu nog ga ik heel af en toe op zondagochtend.
Maar je bent echt daar gaan wonen omdat je niet meer thuis bij je moeder kon wonen?
Toen ik 12 was. Daar schrijf ik over, hè? Dat er een meester was die aan mij vroeg om na schooltijd even te blijven en vroeg hoe het ging. En toen kwamen die meesters op bezoek. Het was trouwens absurd om dat te beschrijven, omdat ik daar toen achter kwam. Wat idioot eigenlijk. Er waren twee meesters van de 5e en de 6e. En er werd dus de conclusie getrokken, het is beter als je een tijdje thuis weggaat.
Dat hadden zij zelf.
Waarschijnlijk hadden zij daar van tevoren al over gehad. Maar voor mij was dat dan op dat moment, met mijn moeder en die meesters. En toen mocht ik dus kiezen bij wie ik wilde wonen. Bij die ene meester en zijn vrouw of bij die andere meester en zijn vrouw.
Maar ja, ik denk dan ook, dan was het dus ook heel verschrikkelijk om bij je moeder te blijven wonen. Of dat kon niet, om de een of andere reden.
Ik weet niet of ik daar zo heel erg op door wil gaan. Het boek gaat daar ook voor mijn gevoel niet over. Want je haalt er dan heel erg één ding uit waar ik eigenlijk niet, juist niet over schrijf. Over wat er precies allemaal gebeurde. En het is ook interessant om het te hebben over waar ik wel over schrijf.
Zeker. Ik dacht ook, misschien gaat jouw werk ook wel heel erg over de kunst van het weglaten.
Ja, dat denk ik wel. Daar schrijf ik ook expliciet over een stukje dat ik op de kunstacademie zit. En die ontdekking eigenlijk doet dat een tekendocent de opdracht geeft. Ik ben dan op dat moment het model. Dus ik lig onder een donsdek. En de studenten krijgen de opdracht om de suggestie van het lichaam onder het donsdek te tekenen. En ze zegt, teken de plooien die nodig zijn om die suggestie te wekken. Dus wees precies, maar niet alles. Je hoeft niet alles te laten zien, dus al die precisie. Maar welke precisie heb je nou nodig om die suggestie te wekken? Dus dat was voor mij echt een moment van inzicht. Nou, daar gaat het om, de combinatie van precies zijn en weglaten.
Als we nog weer even teruggaan naar ongeveer je 12e levensjaar, dan ontdek je in de bibliotheek een boekje over het boeddhisme. En dat heb je zo geestig opgeschreven. Zou je dat willen voorlezen? Even kijken hoor.
Ik las dat boeddhisten het leven zien als een lijdensweg. Ik las dat boeddhistische monniken om 4 uur 's morgens opstaan. Het leven zien als een lijdensweg en om 4 uur 's morgens opstaan vond ik een onlogische combinatie. Wanneer je het leven ziet als een lijdensweg, blijf je toch juist zo lang mogelijk in bed, zodat je zo min mogelijk van die lijdensweg meemaakt.
Werd toen ook echt jouw interesse in het boeddhisme gewekt? Of was dat meer, kwam het voorbij?
Ik weet wel dat ik het me fascineerde. Dat ik dat boekje wel echt heb gelezen met fascinatie. Dus dat, ook hoe het verder gaat, dat je dan het idee van dat je dan meerdere levens en dat je als je dan op een gegeven moment eeuwig rust. Dat zag niet zo zitten, eeuwig rust. Maar niet dat ik toen me daarin ging verdiepen. Of achteraf wel. Ik heb in het boeddhistisch centrum gewoond 2,5 jaar lang. En wat ik toen over het boeddhisme ontdekte, kwam ik achter, daar was ik al mee bezig. Maar ik denk dat het heel logisch is dat als je naar waarheid zoekt, er is niet één. Ik denk dat er op zich één waarheid is. Niet dat het of dat de boeddhisten of christelijke of daar gaat het niet om. Maar wel dat er een waarheid is. En dat iedereen die daar echt oprecht naar zoekt, daaruit komt. En dan gaan alle religies gaan in die zin over hetzelfde en komen bij hetzelfde uit, denk ik. Ik vind het heel moeilijk om daar verder heel expliciet over te zeggen wat dat dan is. Maar wel, het dus gaat over hoe belangrijk mediteren is. En dat je. En daar was ik al mee bezig met dat zoeken van. Ook in mijn theateropleiding, met het zoeken naar het moment. Ik dacht, de essentie van theater is dat het nu zich afspeelt. Je kunt het niet boven de bank hangen. Dus je moet ook zorgen dat je dat uitbuit. Dat het over dat moment gaat. En dat is natuurlijk heel erg verwant aan het boeddhisme. Of dat gedachtegoed van je niet bezig zijn met wat er komt. Of ja, iedereen doet dat dus wel. Je bent of bezig met wat er komt. Of je bent bezig met wat er al geweest is. En dus ben je eigenlijk voortdurend aan je eigen leven voorbij aan het leven. Dus die training gaat over aanwezig zijn. En niet bezig zijn met vroeger of met later. Wat alleen maar een projectie is van vroeger. Maar hier. En daar was ik op allerlei manieren al mee bezig geweest. Dus in die zin was die fascinatie er al, maar echt gekoppeld aan het boeddhisme niet. Daar kwam ik op een andere manier verzeild.
Ja, want in 2007 schrijf je ook, boekte ik 2 weken in een boeddhistisch klooster. Dat was
Centrum.
Samyeling in Schotland.
Ja.
En daar ging je toen ook vervolgens die aandachttraining doen. Hè? Daar beschrijf je ook een stukje. Wat is dat voor plek eigenlijk, dat Samyeling?
Het is het eerste grote Tibetaans-boeddhistische centrum in het westen. Dus de Tibetanen die gevluchten voor de Chinezen, zijn dat begonnen. Akwa Rinpoche en Trungpa Rinpoche. Akwa Rinpoche was daar nog toen hij daar kwam. En Trungpa Rinpoche, die is naar Amerika gegaan. Maar die twee zijn dat begonnen, die plek. En wat was dat voor een plek?
Hoe moet ik het me voorstellen?
Ik noemde het Buddhistland. Omdat je dus hebt van die beelden. Het is het Schotse landschap. Het is in Schotland. Het is tussen Edinburgh en Glasgow in. En dan ben je dus aan het rijden in die Esk Valley. En dan ineens zie je zo'n stupa, zo'n witte stupa in het landschap. Wat ik heel geestig vond, is dat ik me, voordat ik erheen ging, had ik me door mijn ideeën over het boeddhisme en boeddhistische centra of kloosters en dat exotische, had ik een bepaald soort bloemen ook in mijn gedachten. Terwijl er stonden gewoon bloemen die ik ook in mijn tuin had. Ja, vanwege dat Schotse klimaat natuurlijk. Er staat een tempel. Het is heel kleurrijk, met veel rood en goud. En het is eigenlijk, mensen zeggen wel eens dat het katholicisme onder het boeddhisme is. Het is heel veel rituelen. En dat is niet wat mij, want ik voel me op zich niet door die vorm aangesproken.
Nee, want eerst ben je 2 weken gegaan, gewoon als reisje.
Ik had dus mensen ontmoet, familie van een oude man die daar woonde. En ik had over die oude man gedroomd. En even heel kort door de bocht. En dat was een droom waardoor ik wist, die wil ik gaan ontmoeten. En ik wist dat hij in het boeddhistisch centrum woonde. En die combinatie, dus ik zou hem niet op zijn gaan zoeken als hij niet daar woonde, denk ik. Maar ik zou ook niet naar een boeddhistisch centrum zijn gegaan als hij daar niet woonde. Dus het was die combinatie. Maar ik ging dus niet per se voor dat boeddhisme. Maar ik werd toen wel echt geraakt. En ik viel met mijn neus in de boter. Want toen gaf Ringu Tulku Rinpoche gaf toen teachings. Lessen, maar ik vind teachings beter klinken dan lessen. Maar toen is er wel iets gebeurd waardoor ik dacht, hier wil ik meer van weten. Hier wil ik vaker zijn. Hoe kan ik hier eigenlijk zo vaak mogelijk naartoe ook? En toen kreeg ik de vraag, er was een nieuwe verzorger, werd er gezocht voor Harry, degene die voor hem zorgde.
Want die was 92, hè?
Die was toen 92, ja, Harry. En toen vroegen ze, wil jij dat doen? Ja, we zoeken een nieuwe iemand die voor Harry wil zorgen. And the only one we have in mind at the moment is you. En het voelde alsof ik dat heel graag wilde, maar ik kon me niet meteen vrijmaken van allerlei werk. Maar toen kon ik in december, januari, vijf weken achter elkaar daarheen om het uit te proberen. En toen ik besloot om dat dan weer later in mei, juni, dat jaar erop te gaan doen.
En uiteindelijk ben je er 2,5
jaar
gebleven.
Ja.
En moest je inderdaad om 4 uur opstaan?
Nee. Nee, want ik woonde bij Harry in huis. Ik ging om 6:30 of zo op. En soms wel vroeger, want je had Tara prayers. Dat begon om 6 uur, ging ik er soms van naartoe. Maar meestal gewoon 6:30, 7 uur hond uitlaten. En dan mediteren 1 uur. En soms in de tempel, soms met Harry in de woonkamer. We mediteerden 2 uur per dag.
En kan je iets vertellen over... Je zei, er waren een aantal dingen die iets teweeg brachten, waardoor ik dacht, ik wil hier langer blijven.
Ja, het eerst kreeg ik die lessen van Ringu Tulku Rinpoche. En toen de tweede keer dat ik terugging, ging ik zo'n meditatieweek. En ik denk, wat er toen gebeurd is, en dat hoor je wel vaak, alles viel op zijn plaats. En volgens mij, ik weet het niet zeker, want ik kan het nergens mee vergelijken, maar ik denk wat er gebeurde, dat je dat bliss zou kunnen noemen. Dus dat het even helemaal klopte.
En zo'n ervaring beschrijf je ook in Voor Altijd Voor het Laatst.
Ik heb een paar keer, dus 1 keer in toen ik in de 20 was. 1 keer dus toen in de eerste weken dat ik daar was. En 1 keer nog toen ik al wel woonde. En toen was ik worteltjes aan het raspen. Toen gebeurde dat weer. Of toen gebeurde het altijd weer net iets anders. Maar alsof je in die eeuwigheid valt, ja.
Ik bedoelde dat je die bloembollen
aan het planten was. Ja, dat snap ik, dat je dat bedoelt. Even kijken, waar staat die? Bij die uit zijn ambt ontzegde psychiater. Het is wel grappig. Ik heb dus een dominee heb ik gehad die een preekverbod gekregen heeft. Ik heb een psychiater gehad die uit zijn ambt was ontzegd. En mijn yogaleraar werd overspannen. Zou er een... ja, is het toeval? Ja, hier is die. Tijdens het planten van tulpenbollen gebeurde het... Ik implodeerde en explodeerde tegelijkertijd. Imploderen en exploderen zijn niet de goede woorden. De goede woorden zijn er niet. Ik probeer in de buurt te komen. Ik was zo dichtbij als ik kon zijn en verder weg dan ik ooit was geweest. De ruimte waarin ik me bevond was geen ruimte meer waarin ik me bevond. Het had geen einde meer en ik was deel van haar. Nee, ik was geen deel van haar. Ik was haar. Ik was mijn grenzen kwijt en ik was alles. Tegelijkertijd was ik degene die het zag. Al was degene die het zag niet ik. Ik was in de eeuwigheid gevallen. Ik weet niet hoe lang het duurde. Niet langer dan een paar seconden. Toen ik dit aan een vriend vertelde, zei hij... Dat klinkt als een psychose.
Ja. En wat dacht jij toen?
Ik moest erg om lachen. En ik denk niet dat het een psychose was.
Maar zag je het ook als een spirituele ervaring toen?
Ja, want het was echt een gevolg van... Ik zat toen dus heel intensief in therapie toen. Dat we echt 2 dagen per week ergens was met meerdere mensen. En dan... was over gesproken over wil je een losse druppel zijn of een druppel in de oceaan. Nou, dat beeld kende ik wel. En ik wist ook van ja, eigenlijk moet je dus een druppel in de oceaan willen zijn. Maar dat wilde ik helemaal niet. Of ik voelde daar een hele grote... Ik was daar echt bang voor. Dus ik was echt bezig met die gedachten. En echt met waarom zou je zo gevangen blijven als je zo groot... als je in die grootheid en daarmee bezig zijn en dan die tulpenbollen... Ja, dat zag ik wel als een spirituele ervaring. Maar het was ook meteen weer dan weg. En het gaat er uiteindelijk niet om, hè? Ook niet in het boeddhisme, om daar dan aan vast te houden. Of het gaat op zich niet om die ervaringen. Je moet dus doorgaan met gewoon proberen een goed mens te zijn. Of een steeds liefhebbender mens te zijn. En daar gaat het om. Maar er gebeurt dan af en toe zoiets, ja.
Ben je ook anders naar die lijdensweg gaan kijken? Zoals je dat op je 12e...
Dat ik... Ja, het is meer. Ja, ik zie het nu meer als ik het goed begrepen heb. Was het voor de Boeddha meer. Was het lijden meer iets wat hij aangreep. Dus want iedereen lijdt. En dat is wel gewoon, dat zie ik nu, ja, dat is gewoon waar. Dus je, want, en dat is ook dukkha, hè. Dus niet per se het hele grote lijden, maar dat er altijd net iets niet goed is. Er is altijd wel iets niet goed. En als je, ook als het wel goed, dan ben je weer bang dat het niet goed is. Of... Dus het was iets wat iedereen kent. Dus ik zie het niet meer als iets wat de boeddhisten zo zien, maar meer zo van, ja, daar hebben ze gelijk in. Ja, ja, dat is het wel.
Maar heb je ook iets gevonden om er anders mee om te gaan?
Met het lijden.
Met de lijden.
Ik voel me nu op dit moment niet heel erg aan het lijden. Maar ja, ja. Dus als je dat stukje wat ik net las en het niet begrijpen, ik bedoel, het niet begrijpen waarom monniken zo vroeg op moeten staan, want waarom zou je vroeg opstaan als het leven juist lijden is? En dat, ik begrijp nu wel, je moet dus heel hard werken. Ik werd ook teruggestuurd op een gegeven moment. Van, it is no time for you to have a holiday. You have to work hard. Als je,
hoe bedoel je teruggestuurd?
Ik werd door Alcor Rinpoche teruggestuurd.
Naar Nederland?
Naar Nederland. Hij zei, je moet naar Amsterdam terug. Dat schrijf ik je toch? It's no time for you to have a holiday. Study more.
Oh, hij zag jouw verblijf daar alsof je daar alleen vakantie aan het vieren was.
En dat was het natuurlijk ook. Dus ik ging er wel met oprechte... Er waren wel oprechte redenen, maar het was ook een vlucht. Van, ik had een curriculum... was uitgekomen. Ik had geen zin weer. Net als naar die eerste bundel in het hele media. Ik dacht, oh nee, niet weer. Ik ga mee gaan. En ik was niet gelukkig. En ik zag wel dat boeddhisme als een manier om... dat ik dacht, van, ik val steeds zie ik mezelf dezelfde vergissingen maken. En ik wilde dat graag kunnen doorbreken. Dat heeft ook zeker geholpen. Maar het was ook dat het een makkelijke manier was om... Eigenlijk nam ik niet de verantwoordelijkheid voor mijn leven, denk ik. Dus iedereen heeft een andere weg te gaan. Dit was niet mijn weg om daar nog langer te blijven. En ik begreep het toen niet, want ik zag ook waarom mediteren bijvoorbeeld zo goed is. Ik wil niet aan mijn eigen leven voorbij leven. Dus ik wil leren...
Doe je dat eigenlijk nog?
Ja, maar niet 2 uur per dag op dit moment. Want ik zei tegen Harry, waarom zou ik... Weet je, ik snap het niet, waarom moet ik terug? En toen zei Harry, if you stay here, you learn how to deal with boredom, but not with all the rest. En dat snap ik nu heel goed. Ja. Ja. Dus ben ik nu aan het dealen met all the rest.
Ja, want op het moment zit je denk ik in een periode die alles behalve boredom met
dat
zich meebrengt.
Dat is niet zo boring, nee.
Terwijl je boek net uit is. Veel media-aandacht. Vorige week de presentatie.
Ja, nu vind ik het... Ja, ja.
Dat was echt een feest. Een soort hele uitbundige verjaardag. Waar allerlei mensen, Bartje Bot en Roos van Roosbief, die zong een aantal
Erik Bindervoet las. Ja. Een paar weken geleden dacht ik erover, over die presentatie. Van hoe gaan we dat doen? Ik had er toen geen zin in, maar ik vermoedde dus ook dat het toch moest. En de laatste weken heb ik daar heel erg van genoten. Van al die rituelen, van het kopen van een jurk. Weet je, van het contact met Bart Chabot en Roos, Rehberg en Erik Bindervoet, vrienden van mijn collega's. Met mijn redacteur Mirjam van Hengel. Dus dat helemaal doen, ja. Het was het was een mooi feest. Ik was echt blij ermee.
Ja, ik kan me voorstellen. En is het bevestigt je ook enorm elke keer in je schrijverschap. Hè? Zoals Bart Chabot de een na de andere lyrische uitweiding had over hoe geweldig hij jouw werk vindt. Ik kan me voorstellen dat je daar ook van groeit en nog meer overtuiging hebt om weer verder te gaan.
Dat heb ik nooit eerder gehad. Dus ik heb niet zoveel geschreven. Dat ik voor het eerst me gewoon geen zorgen maak dat er weer... Ik heb er altijd lang over gedaan. Maar ja, bij de eerste bundel wist niemand dat ik daarmee bezig was. Dus het was steeds één ding. En dan van, ja, en wat nu eigenlijk? En dat heb ik nu niet. Ik heb nu meer ideeën dan tijd. Dus ik ga gewoon door. Mijn volgende boek gaat denk ik over geld. Dat heet Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, ja, maar hoela. Dat is de werktitel. En ik wil een boek schrijven over... Dat is een onderwerp waar ik al een aantal jaren mee werk. Dat is wat we niet begrepen. Ik geef veel workshops en dan werk ik met... Dat is een prachtig uitgangspunt. Dat is natuurlijk onuitputtelijk. En dan vooral ook die kindertijd weer. Ik krijg de mooiste verhalen van bijvoorbeeld van een meisje... waarvan de ouders dan zeiden... dit verhaal is niet bestemd voor kinderoren. En dan dacht dat meisje ook... kinderoren zijn niet groot genoeg. Dus er zijn verhalen die zijn te groot om in mijn oren te passen. En dan ging ze haar eigen oren lopen trekken... zodat die verhalen wel konden passen. Dus ik wil eigenlijk die verhalen gaan... verzamelen, dus echt verhalen ophalen, ook bij anderen. En ook juist al die verhalen van verschillende generaties en verschillende culturen. Dus een soort gezamenlijk, dat is een van de plannen die ik heb. Daar heb ik heel veel zin in.
Ja, mooi. Dus we kunnen nog veel verwachten van jou. Zou jij tot slot onze luisteraars de nacht in willen laten gaan... met een van jouw gedichten uit je eerste bundel, het moest maar eens gaan sneeuwen. Vrouw Holle.
Ja, is goed.
Zou je dat willen voorlezen?
Ja. Vrouw Holle. Ik kijk liever naar de maan dan naar de mens. De mens. Ik word er zo moe van. Dat roepende, smekende, lachende, verlangende, niet wetende, willen wetende, ik hou van jou zeggende of denkende op schoenen of op eelt, lopende, van de een naar de ander rennende met sieraden en muziek beklede mens. Ik kijk liever naar de maan, die altijd hetzelfde is, onverschillig, trouw. De maan heeft geen woorden nodig om te zeggen, ik ben er. En morgennacht ben ik er weer. Misschien zit er een wolk voor. Misschien zie je me niet, omdat je binnen bent, omdat je binnen naar je dwaze liedjes ligt te luisteren. Of omdat er tranen voor je ogen zitten. Tranen omdat je denkt dat je alleen bent, maar je bent niet alleen, want ik ben er. En gisteren was ik er ook. En morgen ben ik er weer.
Mooi, dank je wel.
Als ik vrouw Holle lees, dat heb ik natuurlijk geschreven voordat ik in het boeddhistisch centrum, ja, lang daarvoor, maar dat is, en als ik het nu lees, moet ik denken aan een, die teachings, die eerste teachings van Rinkutu Kurinpoche, waarin hij een prachtig beeld, als iedereen met een emmertje naar buiten gaat met water, dan kan iedereen de maan in zijn emmertje opvangen, als het water tenminste helder is. Dus het gaat veel meer om dat je iets doet waardoor je helder bent, waardoor je kunt ontvangen wat er wordt gegeven, dan om wat die ander geeft. Ik vind dat een heel mooi beeld, dat iedereen de maan in zijn emmertje met water opvangt. Maar dat water moet dan wel rustig zijn.
Dank je wel, Tjitske Jansen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast. Voor altijd voor het laatst verscheen bij uitgeverij Querido. En voor meer informatie over de boeken van Tjitske Jansen kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. Volgende week praat Sarah Marijnissen met schrijver en oprichter van het Natuurcollege, Prinses Irene. Vanuit eigen ervaring is Prinses Irene een groot pleitbezorger van een natuur waarvan wij mensen geen opzichter of eigenaar zijn, maar waarvan wij wel deel uitmaken. Vanuit het Natuurcollege ontwikkelt zij samen met geestverwanten uit wetenschap, cultuur en politiek vele initiatieven die het ervaren van onze oorspronkelijke verbondenheid mogelijk maken en verwondering en intuïtie weer ruimte geven. Dat volgende week. Voor nu wens ik u nog een fijne nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun. Along with everything that was lost and won. When the